Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. Het programma over ondernemen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit New York City in de USA. Vanuit de Gotham Podcast Studios in Manhattan om precies te zijn. We zitten midden in de stad in de wijk Tribeca. Vlakbij het World Trade Center. De New York Stock Exchange en Rockefeller Park aan de Hudson River. Te gast natuurlijk Nederlandse ondernemers die wonen en werken in Amerika. Aan tafel hier zijn Anna Lute, zelfstandig marketingondernemer. Sophie Kaan, oprichter van sieradenbedrijf Allrate New York. En Remco van Vliet, eigenaar en oprichter van bloemen- en evenementenbedrijf Van Vliet en Trap. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn.
Thanks.
Dankjewel.
Een bijzondere plek om terecht te komen met Grenzeloos Ondernemen. New York City, een plek die voor heel veel mensen heel erg tot de verbeelding spreekt. Heel veel mensen in Nederland. Om te beginnen met jou, Remco. Waarom New York City en waarom de USA?
Oef, goede vraag. Ik kwam hier voor het eerst toen dat ik 15 was om mijn stiefbroer op te zoeken. En hij had een kater en kon me niet van het vliegveld ophalen. Dus ik was 15, heb mijn weg naar New York gevonden. En ik ben toen een beetje zelf rond gaan lopen en ik voelde me gewoon heel comfortabel hier. En je kan heel sociaal zijn, maar ook heel individueel. En in Nederland, omdat het zo'n klein land is. En zelfs in Amsterdam, je komt altijd mensen tegen. Dus ik vond dat wel fijn.
Toen al sprak jou dat zo aan.
Ja, dus op mijn 15e heb ik de beslissing gemaakt om na mijn school naar New York te komen. En dat heb ik gedaan met $200 toen dat ik 18 was.
En dat is dus alweer 2,5 decennia geleden, geleden dat je hier aankwam. Ja. En je bent er nog steeds. Wat je aan het doen bent, daar gaan we zo meteen verder over praten. Sophie, hoe is dat voor jou?
Het klinkt wel een beetje hetzelfde. Ik had ook toen ik 18 was eigenlijk, was ik in New York op vakantie. En toen had ik zo'n idee van, ik weet nog precies, ik liep over Fifth Avenue. En ik had net toevallig zo'n iPod, of ik weet niet eens wat, zo'n hele grote van Apple toen gekocht, weet je wel daar. En toen moest ik terugvliegen naar Nederland en dacht ik, wil helemaal niet. Prima, ik ga terug om mijn undergrad te doen. Maar ik dacht wel, ik ga one way or another zorgen dat ik terugkom. Dus toen heb ik ook heel erg, toen ik in het vliegtuig terug zat, heb ik echt een plannetje gemaakt van hoe ga ik het regelen. Ja, toen dacht ik, goede cijfers, gewoon regelen dat ik er one way or another kom. Toen heb ik via mijn studie eerst NYU gedaan. En daar goede cijfers gehaald, waardoor ik daarna naar Princeton kon om een master daar te doen. En toen, ja, als je daar eenmaal hebt gestudeerd, dan krijg je natuurlijk gewoon een visum om hier te gaan werken. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen.
Is dat zo gewoon, ja? Als je dat hebt gedaan, dan gaat dat altijd zo?
Nee, als je hier studeert, kan je hier makkelijk een baan vinden. Het is natuurlijk moeilijker om anders, weet je wel, vanuit Nederland een baan te krijgen. Dus een studie is een makkelijke manier om hier, zeg maar, te beginnen. Maar bij mij begon het ook echt met liefde voor de stad. I love New York. Ook al soms het haatliefde. Zoals net ben ik dus letterlijk eenmaal een gek rende op me af. Zeg maar, rende op me in. Net onderweg hier naartoe, dan denk je, wat ben ik aan het doen? Maar in principe is New York natuurlijk gewoon fantastisch.
Jullie houden van die stad?
Extreem. Het heeft gewoon een soort energie dat geen enkele andere stad heeft. En het haalt ook dingen in je naar boven dat je denk ik ook niet ergens anders kan doen. Je moet er wel af en toe uit, anders word je gek. Maar ja, I love it.
Jij bent hier 10 jaar, Anna. Jij bent hier 2 jaar. Je bent wat dat betreft een soort van de Benjamin aan tafel.
Ja, zeker.
Deel jij die liefde voor New York ook al zo als zij dat doen?
Ja, ik deel hem zeker. Wat ik leuk vind in deze stad is waarschijnlijk dat het zoveel tegenzijdigheden heeft. En ik vind echt sommige dingen ontzettend irritant. En daar sta ik echt van te kijken, hoe is dit mogelijk in een stad die naar mijn idee alles had en het nieuwste van het nieuwste zou moeten hebben. Maar aan de andere kant, inderdaad, die energie, de mensen, de creativiteit die hier heerst, de interactie met al die verschillende mensen en al die verschillende industrieën, dat is wat voor mij New York is. En ja, elke dag op straat loop ik wel weer dat ik denk van, ja, ik ben thuis.
Super vet om hier te zijn.
Ja, het is echt gaaf, ja.
Kicken.
Maar je moet wel af en toe inderdaad heel eventjes uitzoomen. En ook binnen in de stad heb je ook je manier om te bepalen van, oké, voor mij is het bijvoorbeeld langs de Hudson River lopen en dan gewoon even uitkijken op het water. Dat is voor mij een soort van zoom-out in plaats van tussen al die gebouwen en tussen het geweld.
Ja. Dus dat je, en hoe voel je dan als je daar loopt?
Ja, goed.
Sta je dan uit te puffen bijna van het geweld van de stad?
Nee, dat is juist, je laat weer op. Om weer naar binnen te kunnen. Maar dat is, ja, ik woon toevallig heel dicht bij de Hudson River. Dus voor mij is het echt heel makkelijk om daar dagelijks naartoe te gaan. En het is gewoon, het hoort er gewoon bij. Maar het is gewoon mijn momentje van even rust en dan weer hup.
Dus die balans is belangrijk om hier te vinden als je hier woont en werkt en rondreist. Want Remco, kan je eens beschrijven als je hier het gebouw uitloopt? We zitten nu midden in de stad, echt midden. Ja. Wat zie je dan? Wat gebeurt er dan met je?
Nou, we zitten hier natuurlijk om de hoek waar vroeger de World Trade Center stond. Ook mijn eerste boxing gym is letterlijk hiernaast. Dat was wel leuk voor mij om te zien. Maar gewoon de energie van de stad, dat is inderdaad om ja, je kan het niet beschrijven. Als je hier niks doet, dan voel je je schuldig, laat ik het zo zeggen. En in andere steden heb je dat niet echt. We zitten hier nu natuurlijk downtown bij City Hall, dus waar de burgemeester zit. En dit is niet echt het gezellige, leuke New York. Dit is echt het business district. Maar ik ben er al 25 jaar. Af en toe word ik er ook wel gek van. Maar ik vind het nog steeds fantastisch. En ik zou nergens anders willen wonen.
Nee?
Nee, absoluut niet.
Probeer het nog wel eens. Misschien is het toch in Boston waar ik wil zijn. Of in Rotterdam. Kan natuurlijk ook.
Hé, roodje knor. Nee. Amsterdam vind ik heel leuk. Dat zeker. Daar zou ik nog wel een tijdje door kunnen brengen. Maar zelfs hier op een maandag of dinsdag of woensdag, er is altijd energie, is altijd wat aan de hand. En dit is natuurlijk een heel liberaal eiland in een conservatief land. Mm-hmm. En het trekt wel bepaalde creatieve mensen aan die ondernemers zijn en die iets anders willen doen. Dus heel veel mensen in creatieve richtingen. Financieel natuurlijk ook, maar ja, daar zit ik niet in. Dus wel eigenlijk, maar niet de stockbrokers en dat soort jongens.
In hoeverre is New York dan een goede afspiegeling van het echte Amerika, als er een echt Amerika is?
Nou ja, het echte Amerika. Ik reis vaak door het land. Ik doe lectures overal. Volgende maand moet ik, eind van de maand. Voor 2 weken moet ik naar Virginia en naar Boston. De Museum of Fine Art heb ik een lecture. En dan proef je wel alle andere gebieden.
Ja.
En zeker in het zuiden, politiek, daar heb je het niet over. Heb ik 1 keer gedaan. Dat zal ik nooit meer doen.
Want het gaat er hard op, hè? Ja, zodra het over politiek gaat, dan is het meteen menens.
Nee, dat toen was Obama nog. Ik was in Tennessee en Obama was president. En een man die bleef maar doorvragen. En toen zei ik een paar dingen, gewoon een beetje Nederlands, van Als je jezelf een land noemt, moet je wel voor je inwoners zorgen. En daar had hij...
Toen kon je hem krijgen.
Ja, toen kon je hem krijgen.
Bijna op de vuist gegaan in Tennessee mensen daar. Herken jij dat, Sophie?
Ja, nou, cultureel is het dus heel anders. Omdat ik hier dus heb gewerkt, maar ook een beetje in Nederland had gewerkt. Het zijn dus andere regels, dus ook met klanten. Bijvoorbeeld in Nederland mag je het juist over politiek hebben.
Ja.
Of over bijvoorbeeld waar je vandaan komt of whatever. Maar in Amerika mag je daar dus niet over hebben. Je mag wel vragen, how much do you make? How much did your house cost? Weet je wel, dat boeit niemand.
Want in Nederland, wat in Nederland juist weer een meer...
Precies,
een beetje
wat je
is.
Absoluut niet kan vragen. Yeah, maar
what do you do?
Ja,
right.
Precies. Maar je mag het absoluut niet over politiek hebben, ever, ever, ooit. Dus dat is toch wel grappig dat er verschillende normen en waarden zijn waar je het wel of niet over kan hebben. En ik zat ook voor mijn werk toen ik bij BCG zat ook in, allemaal Midden-Amerika. Dat is gewoon compleet anders.
Ja.
Ik vind ook vaak als mensen dan zeggen van, oh, maar je woont in Amerika. Denk ik, nee. Ik vind New York gewoon echt anders. En ook wat jij was aan het zeggen was, het is ook gewoon, je zit hier niet per ongeluk. Ik denk dat niemand in New York zit omdat het is gewoon zomaar zitten. Weet je wel, je zit hier om een reden. En anders heeft het ook helemaal geen zin. Het is duur, het is hard werken. Maar je zit hier omdat je iets wil bereiken. En dat is natuurlijk heel anders dan de rest van Amerika.
Hoe kies je de mensen om je heen die daar goed bij passen?
Ja, ik heb heel veel internationale vrienden, moet ik zeggen. Omdat ik toch het gevoel heb dat ik het meeste met hen overeenkomstig heb. Omdat die ook allemaal om reden hier zijn gekomen. Ik denk dat dat toch anders is dan als je hier bent geboren. Dus ik heb vrienden van echt overal eigenlijk. En ze hebben allemaal gemeenschappelijk dat ze dus ergens vandaan komen, het eigenlijk een beetje te klein vonden of iets wilden doen en daarom in New York zitten. En dat kan je toch wel heel veel met elkaar delen.
Is dat ook iets wat je nastreefde en dat je hier vindt?
Nee, wat ik vooral nastreefde was echt goede vrienden maken. Dus dat vind ik iets wat ik ook in Nederland nog steeds heel erg heb, is echt echte vriendschappen. Dus niet dat New York kan natuurlijk ook iets heel oppervlakkigs hebben met geld en busy en al dat. Dus ik wilde juist een beetje die diepgang zoeken. Dat heb ik juist gezocht met gewoon echte vriendschap en daar ook echt in investeren.
Hoe ga je hier echte vriendschappen maken en vinden?
Ja, dus ik heb hier gestudeerd, dus dat is natuurlijk makkelijk. En daarna ook met werk. En dan gewoon, zoals je het ook in, ja, in Nederland zou doen, zeg maar. Als je dus eenmaal mensen hebt gevonden waar je echt mee klikt, blijven investeren eigenlijk toch. Hetzelfde als ik met mijn Nederlandse vrienden, die zie ik alsnog. Ik ga, weet je wel, meerdere keren per jaar. We gaan één keer per jaar met elkaar op vakantie. Dus je moet niet gewoon een beetje zeggen, het komt wel goed. Je moet wel echt een beetje nadenken over dat soort dingen.
Is dat hier anders voor jullie, Anna? Herken jij dat? Is dat anders?
Nee, het is eigenlijk hetzelfde als in Nederland inderdaad. En wat wel. Kijk, er zijn er heel veel mensen die komen inderdaad van overal vandaan. Het is denk ik eerder moeilijk om een Amerikaanse vriend te vinden. Omdat ze er, of mensen, native New Yorkers. Die kom ik over het algemeen minder tegen dan dat ik internationale mensen tegenkom. Of als ik Amerikanen, bijvoorbeeld onze buren toevallig, dat zijn hele goede vrienden aan het worden. En daar hebben we echt mazzel mee. En dat zijn Amerikanen, maar dat zijn niet New Yorkers. En voor de rest zijn het, ja, inderdaad over het algemeen. Ik ken echt, denk ik, 2 of 3 echt native New Yorkers. Mm-hmm. Maar dat zijn nog niet per se mijn echte vrienden.
Hoe zit het met jou, Remco? Want jij zit zo lang. Heb jij veel mensen?
Ik heb voornamelijk Europese vrienden, moet ik zeggen. En ik ga elk jaar, neem ik een groep vrouwen mee naar Nederland. En op een soort bloementour voor een week. En heel toevallig is dat altijd rond Koningsdag. Heel toevallig. ik zie mijn vrienden daar een paar keer per jaar. En hier in New York, ik heb veel Franse vrienden. Ja, voornamelijk Europese moet ik zeggen. Wel een paar goede Amerikanen, maar Australiërs. Ja, toch mensen, een paar Ieren. Toch mensen die een beetje dezelfde nuchterheid, dezelfde humor hebben. Dat kan je niet echt goed vinden met bij Amerikanen, vind ik.
Mooi om te zien dat jullie dat dus inderdaad wel delen eigenlijk. Je zoekt de internationale mensen op waarmee je die klik hebt. Zometeen na de break praten we verder in Grenzeloos Ondernemen vanuit New York. En dan hebben we het over jullie ondernemersverhaal.
Grenzeloos Ondernemen met Volker Tempelman.
Deel 2 van Grenzeloos Ondernemen vanuit New York City. Te gast Nederlandse ondernemers die wonen en werken in de USA. Hier aan tafel zijn Anna Luten, zelfstandig marketingondernemer. Sophie Kaan, oprichter van sieradenbedrijf Allrate New York. En Remco van Vliet, hij is eigenaar en oprichter van bloemen- en evenementenbedrijf Van Vliet en Trap. Goed dat jullie er allemaal nog zijn. We gaan het hebben over jullie ondernemersverhaal, want dat is natuurlijk waarom we hier zitten. Sophie, wat is jouw ondernemersverhaal? Hoe ben je hier terechtgekomen?
Nee, ik werkte er dus eerst gewoon in de corporate wereld. Eerst bij BCG. Dus dat was natuurlijk veel meer gewoon echt business. Ik hield altijd wel van mode. Dus ik ging me snel al richten op meer klanten binnen BCG in het mode circuit. Toen ben ik naar Marc Jacobs gegaan, waar ik directeur van strategie was. Waar ik rapporteerde naar de CEO. Dus daar mocht ik eigenlijk werkte ik aan alle verschillende onderwerpen van finance, merchandising, product.
Al echt op een belachelijk jonge leeftijd deed je dat, hè?
Ja, ik werd snel gepromoot. Ik was inderdaad de jongste onder 30 die ooit gepromoot is. Dus dat was wel heel cool.
Hoe komt dat? Wat kan jij zo goed?
Ik ben gepassioneerd en ik werk hard. Ja. En ik ben goed met mensen, denk ik. Dus ik was, ondanks dat ik voor de CEO werkte, weet je wel, vond iedereen me aardig. Ik denk dat dat wel hielp. In plaats van dat ik soort van, niemand was tegen mij. Iedereen wilde gewoon, ja, ik weet niet wat. Ik werkte gewoon goed met andere mensen. Ik vind het gewoon leuk. Ik denk dat, ik ben gewoon heel gepassioneerd. I work to live, zeg maar. Of I live to work, sorry. Dus ik vind het gewoon heel leuk wat ik doe. En ik denk dat je dan ook echt beter bent.
En dat straalde er ook wel vanaf. Toch keerde je dat bedrijf terug toe en ben je voor jezelf begonnen.
Ja, waarom? Want ik kreeg dus op een gegeven moment feedback van mijn baas, waar ik nog steeds zo close mee ben. En die zei, try to be more lazy. En dat zei ze omdat ze vond dat ik, verwacht je niet snel. Omdat ze vond dat ik anders gefrustreerd zou worden. Wat ik super aardig van haar vond. Toen dacht ik, ja jezus, ik ben 26, 27, be more lazy. Dat is nou het laatste waar ik zin in heb. Dus dan was ik toevallig aan het brunchen met mijn huidige co-founder. En toen droeg ik een ring. En was mijn hele vinger zwart. En ik had net die ring gekocht. En toen begonnen we eigenlijk te praten met hoe kan dat? Dat vrouwen geen echte, eerlijke, zeg maar goed goud voor een eerlijke prijs, ethisch verantwoord, dat er ook cool uitziet. Waarom kunnen vrouwen dat eigenlijk, bestaat dat niet? En zo is het eigenlijk een beetje begonnen met die brunch. Toen zijn we, lang verhaal, maar toen zijn we een beetje begonnen met naar de markt kijken. Toen naar Parsons, om jewelry design te doen. Toen aan de side begonnen. Dus eerst gewoon, terwijl ik bij Marc Jacobs was, mijn baas wist er meteen ook van. Kijken of
en dat was ook oké?
Ja, hoe noem je dat? Encouraged it.
Ja.
Ik weet niet hoe je dat zegt in Nederland.
Ja, die moedigde
aan. Die moedigde het aan. Nee, die vond het alleen maar heel leuk. Ik denk niet dat ze meteen dacht, dit wordt, weet je wel, ze gaat hierdoor weg. Maar ze zei van, probeer het maar. En toen ging het steeds meer en meer groeien. En toen ben ik op een gegeven moment part-time bij Marc Jacobs gewerken. En toen uiteindelijk fulltime.
Dus jij hebt stapsgewijs die stap naar het ondernemerschap gemaakt. Wilde je altijd al gaan ondernemen?
Ik denk niet per se, maar ik vond het wel... Ik bedoel, toen ik jong was, deed ik wel altijd allemaal, weet je wel, kleine businessjes met, weet ik veel wat, heet voor kwijtje. Maar ik vond het wel altijd leuk business. Ik wist niet per se dat ik het wilde. Maar nu ik het eenmaal heb gedaan, denk ik dat ik nooit meer anders kan. Dat wel.
Waarom?
Ja, het is gewoon het vetste wat er is. En ik denk ook echt oprecht dat ik geen baas meer zou kunnen hebben. Als je gewoon eenmaal je eigen dingen invult. Ik bedoel... maar alles, je bouwt iets op, je inspireert een team. Weet je wel, je kan, ja, je werkt alsnog hard, maar het zijn wel jouw manieren. Je hebt vrijheid, wat ik extreem belangrijk vind. En het is gewoon heel vet, want je kan alles gewoon zelf soort van invullen. En je hebt echt het gevoel dat je iets neerzet wat er eerst niet was.
Je hebt echt het ondernemerslicht gezien eigenlijk, ja, als ik het zo hoor.
Ja, ja, ja.
Hoe is dat voor jou, Anna? Hoe
nou,
heb jij dat?
Klinkt, ik ben natuurlijk niet, ik heb niet zozeer mijn eigen product, mijn eigen bedrijf echt opzet. Maar ik ben mezelf dan aan het vermarkten eerder. Omdat ik hier als ZZP'er ben begonnen.
Ja.
En dat betekent Nederland nog niet. Maar het klinkt wel echt heel herkenbaar. Heel veel punten die Sofie eigenlijk aantikt. Ja, voor mij is het... Ik ben hier in New York. Ik ben hier gekomen met mijn man. Ik was aan het wachten, dus ik heb een andere achtergrond. Ik ben hier met een L2-visum gekomen.
Wat is dat?
Dat is een... dan ben je eigenlijk... Mijn man had een baan aangeboden gekregen in New York. En wij wilden samen heel graag naar het buitenland. En New York stond wel echt op ons lijstje. En ik heb ook schijnbaar als klein kind... heb ik in een boekje ooit een keer opgeschreven van... ik ga later als ik groot ben in Amerika wonen. Dus het is wel uitgekomen. Maar dat is, ja, dan ben ik eigenlijk gewoon afhankelijk van zijn werkvisum, van zijn werk. Dus zij hebben zijn bedrijf, zijn corporate, heeft het visum voor mij geregeld. Dat is het eigenlijk. En nu op dit moment zijn we ook bezig met een green card aanvragen. Zodra we die hebben,
kan je meer inderdaad.
Dan kan je meer inderdaad.
Hoeveel hoofdpijn geeft dat jou? Die zaak rondom zo'n green card?
Enerzijds heel veel en anderzijds ook helemaal niet. Ja, het duurt gewoon heel lang. Dus je moet gewoon heel veel geduld hebben. Je moet gewoon, je kan niet zo heel veel. Dus je moet het eigenlijk een beetje laten. En het geeft me meer hoofdpijn dan zin dat ik soms denk van... hoezo gaan die dingen hier zo op deze manier? En hoezo is het zo geregeld? Maar ja, voor de rest kan je niet zoveel. Dus ja, ik geef het een plek en... afwachten. Dus het is nog een half jaar denk ik dat we nodig hebben. Misschien iets minder.
In Amsterdam was jij ook wel bekend als de fietsburgemeester van Amsterdam.
Ja.
In New York word je dat misschien ook. Officieus ben je het misschien al een beetje. In hoeverre gaat dat hand in hand met jouw ondernemerschap?
Nou, dat is wel grappig. Ik ben dus naar New York gekomen. Ik heb een baan. Ik werkte toenertijd bij Giant Bicycles. Dat is het grootste fietsbedrijf van de wereld. Daar was ik bezig met Liv. Nou, dat is vrouwenfietsmerk van Giant. Was ik op de markt aan het zetten. En daarnaast was ik inderdaad fietsburgemeester van Amsterdam geworden. En dat was naar aanleiding van het nachtburgemeesterschap bedacht eigenlijk. En ik zag op een gegeven moment die... er was een request voor wie wil er fietsburgemeester worden. Ik had zoiets van, ja, volgens mij ben ik dat gewoon. Ik moet hiervoor gaan. Dus ik heb toen zonder al te veel nadenken, heb ik een filmpje gemaakt, upload. En toen in één keer, na een campagneperiode...
Stond je met Ebert van der Laan op
stond
het fietspodium.
Klopt. En toen werd ik gekozen tot de eerste fietsburgemeester van Amsterdam en de eerste van de wereld. En een mooie titel om te hebben en ook ontzettend leuk om te doen. Maar ja, dat was ik dus in Amsterdam. En vervolgens... Ik kwam op een gegeven moment in New York. En toen ben ik eigenlijk als fietsburgemeester van Amsterdam... ben ik naar New York verhuisd, 3/4 jaar later. En in New York werd ik weer ontvangen door de Fietsersbond hier bijvoorbeeld. Of Department of Transportation hier... als de fietsburgemeester van Amsterdam.
De Messias, de verlosser. Jij ging het toen. Hier.
Nou ja, die hadden in één keer zoiets van... ik werd warm ontvangen. En heel veel mensen leren kennen daardoor.
Dus het fietsburgemeesterschap heeft jou eigenlijk... naar het ondernemerschap geduwd. Net over dat drempeltje heen. Het zetje gegeven,
ja,
zou
nou,
ik kunnen
had
zeggen.
Het wel altijd al... in me ergens. Dus ik was inderdaad... vroeger stond ik ook wel... had ik zo'n klein... niet zo'n KitchenAid... maar zo'n klein McDonald's huisje... stond ik dan op straat... al dingen te verkopen. En ik deed ook altijd... altijd allerlei soorten handeltjes toen ik al kleiner was. En ik wist wel, ik ga later iets doen. En nog steeds denk ik van, ik ga nog steeds wat maken of iets. Maar dat, ja, ik ben nu eerst hiermee begonnen. En dit bevalt me heel goed.
En je straalt er heel erg bij. En dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen, Remco. Als je die twinkle in her eye ziet, is dat wat je hier nodig hebt om hier succesvol te zijn?
She still has it.
Ja, she still has it, ja.
Is
dat essentieel om hier in deze stad te slagen?
Je hebt passie nodig. Je hebt passie nodig. En je moet echt heel hard werken. En je ziet ook heel veel mensen die met een bepaalde energie aankomen en grote verhalen hebben. Dus van oké, nou, laten we zien over een paar jaar. En dan zijn ze weer weg. En dat gebeurt heel vaak.
Hoe heb jij dat zelf gedaan? Hoe heb jij de juiste keuze erin
gewoon
gemaakt?
Gewoon door de pijngrenzen te verleggen. De eerste jaren, ik werkte bij een bloemenimportbedrijf, een Nederlands bedrijf, de Dutch Flower Line. Opgericht door een Amsterdammer en twee jongens uit Noord-Holland. Die niks van bloemen afwisten. En daar werkte ik op mijn 18e van 4 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Verdiende niet veel geld. Omdat Nederlanders staan niet echt bekend om als goede betalers natuurlijk.
Nee.
Dus ik moest freelancen. En toen werkte ik voor event designers en bloemisten daarnaast. Van 1 of 2 's middags tot 's avonds. En daar verdiende ik goed geld. En ik zag gewoon een mogelijkheid. Ik dacht van, nou, wat die knutselaars hier doen, dat kan ik veel beter.
En wat kon je dan precies beter doen?
Ik groeide op met mijn stiefvader in Nederland. Die was een bloemist. Zijn vader was een bloemist. Zijn vader groeide bloemen. Dus het was niet echt bij keus. Dit was gewoon iets wat ik deed. Zoals zoon van een bakker of zo. Je moet gewoon helpen en niet zeuren. Maar ik vond het een leuk vak, omdat het is niet dat je elke dag hetzelfde product ziet. Je gaat met de seizoenen mee. En zeker hier in Amerika, hier hebben ze alleen maar bloemen voor evenementen. Dus ze willen alleen maar geld uitgeven als iemand doodgaat of gaat trouwen.
Een gezellig bloemetje door de week is er niet zo
vaak. Ja, dat bestaat hier niet. Nee, het is ook veel te duur. Moet allemaal geïmporteerd worden.
Jammer, dames.
Ja.
Dan begint wel een beetje, toch? Nu met al die start-ups?
Nee, niet
of
echt.
Of nog steeds niet? Nee?
Jullie kunnen altijd bij mij langskomen, dames. Mijn koeling staat altijd vol. Dus.
En wat voor bedrijf heb jij precies opgebouwd in de jaren dat je hier bent?
Dus het was net dat ik bij de bloemengroothandel werkte. Had ik de event designer van de Metropolitan Museum of Art ontmoet. Chris Giftos. En hij was daar 35 jaar. En ik had nooit verteld tegen hem dat ik ook bloemen deed, want hij is de grote master daar. En hij kwam vroeger binnen en hij zei, die emmer en die emmer. Ik zeg van, wil je die hebben? Nee, die twee niet, maar ik neem alles wat er omheen staat. Dus een beetje, dat was zijn buying power. En hij was op zoek naar voor een protégé en mijn naam kwam omhoog. Dus hij vroeg of ik hem kon helpen. En sinds de eerste keer dat ik hem had geholpen, was ik gekozen als zijn opvolger. En ik heb 7 jaar onder hem gewerkt. Eindelijk ging hij met pensioen, waar ik heel lang op wachtte. In de tussentijd dacht ik van, misschien gaat dit nooit gebeuren, je weet het niet. Dus toen was ik mijn eigen bedrijf begonnen met mijn broer, Cas.
On the side ook?
On the side. En dat was van Vliet en Trap. En we hadden een ruimte overgenomen. En toen, net toen dat we gingen tekenen, gebeurde September 9/11. Dus toen zei mijn broer van, ja Rem, zullen we dit doen? En ik zei van, ja, we doen het. Ik vecht ervoor en let's do it.
Waarom was je zo geduidelijk daarover?
Nou, ik faal niet. Klaar. Dat gewoon al zet ik mijn gedachten op iets, dan faal ik niet.
Waarom
dat,
twijfel je even voordat je dat durft te zeggen? Of voordat je het zegt?
Raar om dat soort dingen over jezelf te zeggen. Dus daar ben
bij Nederlanders in de buurt of überhaupt?
Nee, gewoon überhaupt. Zo praat ik niet echt over mezelf. Maar dat weet ik. Dat is mijn kracht. Dus de feesten die geboekt waren, die werden gecanceld. Dus het was gewoon echt hard werken. En na een paar jaar begon het bedrijf te groeien en toen te verdubbelen elk jaar. En nu hebben we een gezond bedrijf die miljoenen verdient. Ja.
Wat voor bedrijf is dat op dit moment?
Dus we begonnen met bloemen voornamelijk. En toen vroegen mensen aan mij, doe je ook tafelkleden? Ik zeg, ja, natuurlijk. Dat doen we. En ik zei van, nou shit, hoe moeten we dat doen? Dus stoffen inkopen, tafelkleden maken. En toen, dat was de volgende stap. Toen belichting. Nu doen we custom furniture, coördineren de belichting. Alles wat je maar kan zien in een ruimte, dat doen wij.
Wat voor soort ruimtes zijn dat die jij aankleedt?
Nou, wat wij doen, ik had vorig jaar een feest voor grootste bank van de wereld. Een diner voor 1000 man. Dat was 55.000 square foot of space. En dat hadden we tapijt gelegd, belichting, de muren bekleed, tafelstukken, custom staging, Lucite backdrops.
Verzin het maar zo gek en het kan.
Alles kan. En dat is een verschil hier in Amerika, mensen zijn bereid om goed geld te betalen. Dus dit was gewoon een decor over een miljoen.
Alles Sorry. Kan, zometeen na de break praten we erover verder met ondernemers good. Hier in New York.
Grenzeloos ondernemen. Interessante radio voor internationale ondernemers.
Grenzeloos ondernemen komt deze keer vanuit New York City in Amerika. Vanuit de Gotham Podcast Studios in Manhattan om precies te zijn. En we zitten midden in de stad in de wijk Tribeca. Vlakbij het World Trade Center, de New York Stock Exchange en Rockefeller Park aan de Hudson Rivier. Te gast natuurlijk Nederlandse ondernemers die wonen en werken hier in New York. Aan tafel zijn Anna Lute, zelfstandig marketingondernemer. Sophie Kaan, oprichter van sieradenbedrijf Allrate New York en Remco van Vliet, eigenaar en oprichter van bloemen- en evenementenbedrijf Van Vliet en Trap. We gaan verder praten over wat hier gebeurt in jullie business, van jullie alle drie. En jij zit in de sieradenbusiness, Sophie. Wat is dat voor een business op dit moment?
Ik moet zeggen, ik zit in de sieraden sowieso, maar het is wel vooral gewoon een e-commerce start-up. Dus ik had bij wijze van spreken ook sokken kunnen verkopen, zo voelt het in ieder geval. Het gaat gewoon vooral om hoe zorg je dat je een e-commerce start-up scaled, weet je wel. Dus we begonnen met, tuurlijk, het product is extreem belangrijk en dat was begin. Maar op dit moment is 90% van wat ik doe, is gewoon zorgen dat het bedrijf kan scalen als een modern e-commerce start-up.
Dus dat hoe weet je hoe je dat moet doen?
Ja, trial and error en met veel mensen praten. Dit is natuurlijk een beetje een nieuwe industrie, dus er is een hele soort trend. Dat is de direct-to-consumer start-ups. Dus je hebt het in matrassen, weet je wel. Dus dat begint nu ook volgens mij in Nederland. Je hebt het met brillen. Je hebt het met, je hebt het inmiddels
horloges,
met alles.
Horloges, ondergoed,
precies, het idee is dus eigenlijk dat je een soort van de oude industrie hebt. Waar mensen verkochten via middlemen, dus andere partijen. En dat soort van, deze start-ups zijn vooral inderdaad door jongere mensen. Of jonger, in ieder geval. Iets jonger, older millennials vaak bedacht. Dat ze zeiden van, ze hoeft het eigenlijk helemaal niet meer. Je kan gewoon direct aan de consument verkopen. Dus die middelman hoeft er niet meer. En daardoor krijg je eigenlijk een veel betere value voor wat je betaalt. En dat kan dus met elk product. En wij hebben dat toevallig gedaan met sieraden.
Hoe toevallig is dat?
Puur omdat we een probleem zagen. Dus ik denk de sieradenindustrie is best wel traditioneel. Net als die van brillen en matrassen. En ik heb natuurlijk gevoel voor mode. Dus toen dachten we, weet je, maar het was niet dat ik het hele leven met sieraden bezig was of zo. Het was gewoon echt dat we dachten, wauw, dit is echt gewoon zo'n flagrant opportunity. Laten we hier wat gaan doen. En natuurlijk, hoe meer we zagen, hoe meer we dachten van, wauw, dit moeten we gewoon doen. Want het zijn, je hebt een beetje, weet je wel, de oude merken die iedereen kent. En dan heb je soort van de fashion brands die dus je vinger groen maken. En er zit gewoon helemaal niks tussenin. En dat is waar wij mee zijn begonnen.
Dat doen jullie ook met succes. Hoe zit dat met de concurrentie? Wie zijn jullie directe concurrenten bijvoorbeeld?
Niet per se. Eigenlijk die twee spectrums die ik dus noem, dat zijn eigenlijk concurrenten. Dus of een beetje de traditionele grote modemerken die op Fifth Avenue zeg maar zijn. Of goedkope dingen dat je overal kan krijgen. Een beetje fast fashion. En wij zijn een van de eerste en weinigen die dus echt in dat tussensegment zitten. Onze grootste obstakel is eigenlijk niet concurrentie, maar naamsbekendheid. Dus hoe kunnen jullie weten van Allrate? Weet je, hoe weten mensen daarvan?
Dan moeten we eigenlijk Anna even aankijken, want die is van de marketing.
Ja, precies.
Hoe zou jij deze case aanpakken met jouw eenmanszaak?
Nou ja, ik neem aan dat jullie, of jullie hebben een winkel volgens mij toch ook?
Ja, vier. En een vijfde over een maand.
Ja, nou ja, ja. Bijvoorbeeld, waarschijnlijk doen ze dat dan, maar bijvoorbeeld events organiseren daar. Het woord influencers. Influencers zoeken, maar dan wel. Tegenwoordig doen zoveel bedrijven dat dus gaan dan op zoek naar echte, zeg maar, echte mensen. Mm-hmm. Die ook achter je merk staan en die je ook voor altijd hebt. Maar ook wat ook kan zijn, is bijvoorbeeld ik ken het merk en op een of andere manier geef ik het weer door aan mijn vrienden. En dat is ook een manier van influence. Dus dat is meer micro-influence, influencerschap.
Hoe kom je aan dat soort unieke types die dat voor jouw merk zouden kunnen doen en willen doen?
Netwerken. En wat ik zelf heel vaak doe, is ook in andere industrieën kijken. Dus wat ik mooi vind, maar dat komt ook door mijn brede interesse. Ik vind heel veel industrieën fantastisch. En ik blijf nooit binnen één industrie kijken. Dus ik ga altijd veel breder, het breder plaatje eigenlijk in. Dus als ik naar een fiets, als ik iets voor een fietspartij bijvoorbeeld moet doen. Ja, dan ga ik niet per se naar de fietscongressen toe. Maar dan ga ik naar een techcongres of naar een kunstcongres of naar een cookworkshop, weet ik veel. Dat soort dingen. En daar kijk ik ook weer naar de mensen. En uiteindelijk vind je zo ook wel weer mensen. Of mensen weten ook weer, op een gegeven moment heb je je naam een beetje gemaakt erin. Dan weten mensen ook weer bij jou te komen. Dat ze denken van, hey, die moet je even leren kennen. Dus zo gaat dat eigenlijk. En daarnaast ook echt een gevoel hebben. En daar durf ik nu inmiddels wel op te vertrouwen. Of iemand de juiste persoon is. Dat is intuïtie.
Ik hoor jou instemmend knikken, Remco. Ja. In hoeverre ben jij het hiermee eens?
Ja, 100%. Een toevoeging is, ja, het is heel belangrijk om jouw brand aan andere brands te linken of evenementen. Dus dat doe ik zelf ook wel met een soort bridal wear show of zo.
En hoe zorg je ervoor dat die partijen en bedrijven ook gaaf vinden om met jou samen te werken?
Nou ja, ik heb wel een reputatie hier. Dus dat, en gewoon als het een toevoeging is en dat ze er niet voor hoeven te betalen, dan is het free marketing. Mm-hmm. Dus decor voor hun en free marketing voor mij. Dus dat, zo werkt het vaak in New York.
Misschien kun je onze winkels doen.
Prima.
Ja.
Absoluut.
Ja, Remco, die is open voor business. Nee, als ik het hier hoor,
dat kan allemaal. In de winkels?
Ik ben niet echt een... Ik heb vroeger in een bloemenwinkel dus van mijn vader gewerkt. En ik heb tegen mijn broer en ik zei dat we onze business begonnen. Ik zeg, één ding wat we niet gaan doen, winkels, is een retailwinkel beginnen. Dus we doen alleen evenementen. Maar we doen wel voor... Ja, we hebben een paar klanten die, laat ik zeggen, biljonair zijn. Dat we bloemen in hun huis doen. Of custom florals.
Ja. Het is eigenlijk echt vakwerk, hè? De branche waar je in zit.
Nou ja. Ja, ik ben wel vrij klassiek, maar... Ja, ik heb in Nederland ging ik naar een creatieve school, dus kunstgeschiedenis geleerd. En dus ik kom van een familie van kunstenaars ook. Dus dat ik heb er wel interesse in. En het is leuk, want het mooie is, je zet een feest op en dan een paar uur later is het weg. En dat is een kijkje, als net voordat de klanten binnenkomen, dan kijk ik in de ruimte en denk van ja. Hey, good job.
Goed gevoel bij. Ja. Dus ook weer die gut feeling waar jij het over hebt, Anne. Ja. Dat is dus echt iets heel belangrijks in de verschillende branches waar jullie in werken.
Ja, ik denk dat dat over het algemeen wel belangrijk is. En ook inderdaad wat je zegt, een stukje empathie en met verschillende mensen om kunnen gaan. Maar het is een mix van alles. Maar het is, ik denk niet alleen of je als je ondernemer bent dat het per se belangrijk is.
Nee. Jij noemde net dat jij graag ook in andere sectoren kijkt en daar misschien wel een beetje afkijkt. Kan je eens een paar voorbeelden noemen van goede ideeën die jij hebt afgekeken bij andere partijen?
Afgekeken, dat is een goede vraag.
Of even hebt meegekeken, het is maar net hoe je het noemt natuurlijk.
Nou ja, ik zit meer bijvoorbeeld, het is ook nu, ik zit veel in de fietsen, maar ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met ik heb ook een sportmarketing achtergrond. Ik heb zelf ook een kunstachtergrond qua studie weer, een sociologische kunstachtergrond. Maar ik ben nu bezig ook met een voetbalclub. En ben ik ook aan het kijken van toevallig weer van hoe kan ik die linken nu aan een fiets. Dat je een soort van rijdend reclamebord krijgt door New York in de stad.
Hoe ga je dat doen? Wat zijn je ideeën daarbij?
Nou, dit heb ik al wel en dat gaat waarschijnlijk gerealiseerd worden. Maar dat moet nog gaan lopen. Maar ik ken twee partijen die er mee willen merken. Dus dat gaan. Maar dat is een klein dingetje. En dat heb ik denk ik niet per se afgekeken. Ja, in Nederland zie je natuurlijk wel heel veel al, maar dat zie je hier nog niet. Dus in die zin kijk je daarvan af. Wat een beter voorbeeld is, als ik een opening van een winkel doe, dus het was ook een fietsopening, kijken van hoe kunnen we een DJ hier krijgen? Hoe kunnen we een live artist hier krijgen? Hoe kunnen we kunst koppelen überhaupt aan deze winkel? Nou ja, nu doen we één keer in de maand, doen ze daar... Dat er een kunstenaar komt en die gaat ook in de winkel een paar uur lang live een kunstwerk maken. En dat wordt dan uiteindelijk op een fiets in het klein nagemaakt. En die fiets wordt dan weer verloot. En dat is iets van, nou ja, kijken van welke industrieën zijn er en dat aan elkaar koppelen. Maar dat is niet per se afkijken van...
Ik heb wel iemand tevoren.
Ja, ja.
Wat wil je daarover zeggen?
Een vriend die ik zal ontmoeten, want ik moet naar de Met. Hij is heet Billy the Artist. En hij heeft...
Goeie naam.
Dat is zijn BTA, Billy the Artist. Maar hij heeft Lamborghinis geschilderd. Doet live painting. In Plaza San Marco heb je het gedaan. Swatches ontworpen. En dat doet hij ook heel vaak, dus live dingen.
Ja, en die kruisbestuiving is daarbij belangrijk.
Dat maakt het weer cool. En zeker in New York zijn ze nog niet zo ver gevorderd, vind ik. Als in Europa.
Daar zijn dus echt nog wel goede dingen van over te nemen. Kun jij er ook gebruik van maken, Sophie?
Van Europa bedoel je?
Bijvoorbeeld, ja. Of hele andere plekken op de wereld waar je inspiratie vandaan
Ik heb
had.
Wel vaak qua designs, want ik doe dus de designs ook zelf, dat ik heel veel, een beetje dat Scandinavische, Europese, dat ik dat heel mooi vind. En inderdaad ook het gevoel heb dat in Amerika niet per se nog, dat ze wel een beetje achterlopen wat dat betreft. Ja. Dus een beetje dat less is more, bijvoorbeeld. Wat ik ook heel erg met de sieraden heb. Als ik iets design, denk ik, wat kan ik er nog afhalen? Mm-hmm. In plaats van, kan ik er nog bij doen? Dat wordt volgens mij wel geapprecieerd, omdat dat hier nog best wel nieuw is en vers.
Het dus begint nu wel een beetje.
Het begint, ja.
Want eerst was het ook met bloemen bijvoorbeeld. Meer en meer en meer en groter. En het ging niet om hoe het eruit zag, maar gewoon dat zij tegen hun vrienden kunnen zeggen, kijk, dit heeft me $20,000 gekost, dit bloemstuk of zo. En dat daar beginnen ze nu langzamerhand een beetje van weg te gaan. En inderdaad meer Scandinavisch en minimalistisch. En hetzelfde met schilderen of wat voor kunstvorm ook. To add more to it doesn't make it look better, right?
Maar ik denk uiteindelijk dat ook dat het onze achtergrond is en onze kijk weer op
nuchter
op hoe we hier komen, zeg maar. Dus je brengt weer een nieuw perspectief op de markt. En ik denk dat heel interessant is.
En in hoeverre is New York daar dan de plek voor waar je dat kan doen? Hoe ervaar jij dat, Sophie? Of is dat voor heel Amerika? Geldt dat wel?
Nou, ik zou zelf niet, denk ik, heel creatief zijn in andere steden. Dus New York helpt zeker daarvoor. En ik zie overal wel inspiratie in. Dus of het nou een gebouw is en soms is het natuur. En soms, weet je wel, zijn het iemand die ik zie in de subway. Dus wat dat betreft is het overal. Maar ik word wel geïnspireerd door New York aan zich. Of het nou de energie is of de mensen. En onze sieraden zijn ook erg gemaakt voor de everyday woman, weet je wel. Dus niet wat vroeger was dat je een ring krijgt of een ketting van je man. Maar het zijn 80% van onze customers zijn gewoon self-purchasers. Dus die kopen voor zichzelf. Dus het is het hele idee dat je zelf dingen kan kopen. Dus het is ook leuk om te zien hoe vrouwen zich bewegen in de stad en wat ze allemaal, zeg maar, kunnen dragen.
Zometeen na de break in het vierde deel van Grenzeloos Ondernemen vanuit New York praten we over de toekomst.
Ook die internationale ondernemers bereiken? Sluit je aan bij Grenzeloos Ondernemen en word partner van het programma. Check grenzeloosondernemen.com voor de mogelijkheden.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit New York in Amerika. Te gast Nederlandse ondernemers die wonen en werken in de USA. Hier aan tafel zijn Anna Lute, zij is zelfstandig marketingondernemer. Sophie Kaan, oprichter van sieradenbedrijf Allrate New York. En Remco van Vliet, eigenaar en oprichter van bloemen- en evenementenbedrijf Van Vliet en Trap. Goed dat jullie er allemaal nog zijn hier in de Gotham Podcast Studios in Manhattan. Sophie, jij hebt een heel mooi sieradenbedrijf waar je heel erg druk mee bent. In de break werd een hele goede vraag gesteld. Hoeveel van jouw eigen werk heb jij op dit moment om en aan?
Nou ja, alles behalve dus de ring die ik van mijn oma heb geërfd. En dat vind ik ook mooi aan sieraden, by the way.
Laten zien aan ons. Hoeveel
ik heb er niet eens zoveel. Ik heb normaal, we hadden net een shoot, dus ik heb ook heel veel af gedaan. Maar dat is ook wat mooi van sieraden. Is natuurlijk dat het best wel emotioneel is vaak. Maar ik ga wel op die van mijn oma toevallig een nieuwe lijn designen op basis van deze. Dus met Opel.
Dat komt eraan. Wanneer ga je dat doen?
Ja, over een maand komt die uit.
En wat voor een project heb jij nog meer staan? Want jij hebt op dit moment al 5 winkels.
4. We gaan dus over een maand San Francisco openen. Dus dat is, zeg maar, een van de nieuwe dingen die we gaan doen.
Waar zijn die winkels?
Dus we hebben 2 in New York. 1 op Upper East Side, dus Madison Avenue. 1 in Williamsburg op Bedford Street. Eentje in Boston op Newbury Street. En eentje in DC op M Street. En het zijn dus allemaal best wel high traffic locations. Dus je kan natuurlijk als je een winkel opent bedenken, weet je wel, we drijven de traffic daar naartoe. Maar omdat we juist minder geld hebben om een marketing te besteden, doen we het omgekeerd. Dus we hebben gewoon een winkel en niemand weet er eigenlijk van in het begin. En dan komen ze er langs en denken ze, oh, dat is cool. En dan kopen ze het en dan gaan ze online. Dus dat is hoe we het op dit moment doen.
Is dat niet heel risky? Want dan zit je misschien op een compleet achteraf straatje waar niemand je ziet.
Nee, we doen dus high traffic locations. Dus we zijn altijd in goede straten. Maar het is wel risky in de zin van, stel niemand koopt het. En daarom beginnen we vaak met short-term leases. Dus vaak 2-3 maanden. Minimal fit-out cost. Kijken hoe het werkt. Het is een pop-up. En als het dan werkt, dan blijven we langer. Zo is het eigenlijk ook begonnen. Überhaupt dat hele retail idee. Maar gewoon in Soho op Spring Street. Ik zag letterlijk een winkel. Toen heb ik gewoon de broker gebeld. En gezegd, mag ik het voor 10 dagen? Dus $10,000. Soort van in de laatste centjes die we toen hadden. Soort van ingestopt. En toen daar zelf in de winkel gestaan. Toen hebben we super, super goed gedaan. En toen dacht ik, oké, dat gaan we gewoon meer doen.
Wat komt er nog meer aan voor jou en je co-founder deze komende tijd? Want je hebt ook een box die je aanbiedt, een boxpakket.
We hebben dus eigenlijk soort van 3 kanalen. Dus 1 is retail, 2 is online. Dat is veruit het grootste kanaal. Daarin, wat komt er aan? allemaal marketing initiatives om meer traffic te drijven, om te blijven groeien. Dus online groeit ongeveer 500% year over year. Dus dat is, ja, dat groeit snel en dat is natuurlijk ook het meest scalable. En derde,
had je dat ooit verwacht? Dat je nu zo hard zou groeien?
Ik wilde het in ieder geval wel. Ja, het was wel het doel. Ik denk als je iets niet wil, dan gebeurt het ook niet.
Het was je doel, maar had je het verwacht? Was het realistisch?
Eerlijk gezegd ben ik er niet heel erg over nagedacht. Ik dacht gewoon, ik ga dit gewoon doen. En als het niet, ja, ik heb niet heel.
Dat is de enige manier.
Dat is, ja.
It's no other way.
Nee, want als je er te lang over na gaat denken, als het niet lukt, ja, dan doe ik wel iets anders. Maar daar wil ik oprecht niet te lang over nadenken, want dan daar word ik somber van. Dus het moet gewoon werken. En het derde kanaal is dat is iets nieuws. Dat is dus Curate by Orate. Daar zijn we eigenlijk de eerste die dat ooit doen. En dat is een home try-on styling box. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je letterlijk op onze site kan gaan. Je vult in wat je mooi vindt, wat je budget is, een beetje wat je style is. Dan sturen we je sieraden op. Je betaalt niks. Je laat alleen je creditcard achter.
Mm-hmm.
En dan kan je gewoon thuis aanpassen. Je houdt het voor een week. Je stuurt terug wat je niet mooi vindt. Of je stuurt alles terug als je niks mooi vindt. En wij zijn dus de allereerste die dat doen. Dus zeg maar echt goud sturen naar mensen zonder dat we er geld voor vragen.
Wanneer kan Anna haar eerste box bestellen?
Volgens mij hebben we 2 uur geleden een e-mail uitgestuurd dat het was out of stock, zeg maar. Maar nu hebben we het net weer in stock gedaan.
Wat goed. Hoe indrukwekkend vind jij dit, Remco?
Ah, fantastisch. Ja. Echt, maar ook gewoon de visie op de toekomst. Gewoon echt groot denken en niet te lang afwachten of te bang zijn. Daar heb ik veel respect voor, zeker.
En zie je daar ook wel iets van jezelf in terug? En hoe zij hier eigenlijk als een trein, als een doorheen dendert.
Een freight train.
Ja, precies.
Ja, nee, dat is fantastisch natuurlijk. Mijn eigen business is compleet anders. Ik lever niet iets wat ingepakt kan worden en ik moet alles samenstellen en ontwerpen per evenement.
Mm-hmm.
Dus dat is heel moeilijk en het laat ook open voor heel veel problemen. Dus Nederlandse bloemen, de KLM-vlucht is vertraagd. Nou, dan krijg ik mijn bloemen niet binnen. Oké, dan wat? Of het is een feestdag en mijn tafelkledenmaker kan bepaalde dingen niet maken. Of er is een storm of president is in town.
Hoe ga je die problemen nog beter tackelen en voor zijn in de komende tijd?
Nou ja, het is crisis management. Dat doe ik voornamelijk. Dus het is,
zo voelt het ook echt?
Soms wel, ja. Absoluut. Maar ik ben georganiseerd en ik heb hele goede mensen voor me werken. Dus dat ik probeer. Ik wilde nooit eigenlijk een manager zijn. Meer alleen het creatieve aspect doen. Maar als je business-eigenaar bent, dan...
Ontkom je er niet aan?
Nee, bijna niet. Of ja, ik heb het nog niet uitgevonden, laat ik het zo zeggen.
Waar haal je die mensen vandaan? Dat is een van onze grootste soort van dingen. Is gewoon talent.
Mm. Ja.
Dus waar, ja.
Ik heb een creatieve rechterhand die in mode zat in Milaan. Fabrizio, die komt uit de Amalfi-kust. En hij is hier naar New York gekomen, werkte voor een modeontwerper. En ik heb hem overgenomen. En hij dat is heel fijn om iemand te hebben die gewoon die kan dicteren van dit wil ik hebben en dat. Dus die me daarmee helpt. Daar heb ik 2 mensen van. En dan een hele goede vriend van me die zijn eigen bedrijf had, maar niet superveel business deed. Dus ik heb een offer gemaakt die je niet kon weigeren. Dus die doet het logistieke en het huren van de mensen. En dan, dus ja, ik ga altijd bij op gevoel.
Ja.
En ik zelfs al als ik interviews met mensen heb die binnenkomen, dan weet ik het binnen secondes. Echt
dat
waar.
Heb ik eigenlijk ook.
En ik,
hoe weet je dat dan? Wat is dat gevoel?
Nou, ik voel het. En ook mensen die gewoon eigenlijk niet in mijn industrie passen of kennis ervan hebben, dan kan ik wel aanvoelen van gebaseerd op hoe ze praten en hoe ze eruit zien. En dat doe ik ook met mijn klanten als die voor een meeting binnenkomen. Dus een bruid bijvoorbeeld, die komen altijd met Pinterest pages en Instagram pictures en lijsten van dit wil ik. En dan zeggen we, dan voor de presentatie doe ik 1 tafel op jouw manier, wat jij mooi vindt. En dan doe ik altijd 1 ding wat ik gewoon denk wat beter voor hun is.
Mm-hmm.
En nou, ik zou zeggen zeker 75% gaan ze met wat ik kies.
Waar heb jij het meest spijt van in jouw ondernemerscarrière hier in New York tot nu toe?
Spijt.
Wat ging er nou echt helemaal mis?
Mm. ik groeide op een gegeven moment te snel. Dat weet ik wel. Ik had een keer een feest dat ik... hoeveel feesten? Er waren 5 feesten op 1 dag. En allemaal voor 400-500 man. Dus dan moet je logistiek met werknemers, trucks en dingen moeten op locatie gemaakt worden. Gewoon niet genoeg ruimte in mijn studio en mijn warehouse in Brooklyn. En gewoon logistiek was het een nightmare. En gewoon dag en nacht werken. En alle klanten waren blij, maar 1 klant was niet helemaal blij omdat ik er zelf niet was. Dus, en ze willen...
The personal touch.
Als ze mij huren, willen ze mij zien. En meestal kan ik dat wel regelen, dat ik mijn chauffeur overal, dat ik overal langs ga. Maar dit was gewoon onmogelijk. Dus,
maar 5 afspraken überhaupt in New York is al best wel...
Ja.
Want jij doet dat op de fiets, hè? Vaak.
Ja, Anna. Wel vaak. Ja. Als het weer mee zit, als het echt keihard regent, dan niet. Of als het echt heel koud is of heel warm, wat die extreme heb hier. Maar anders op de fiets, ja.
Als jij dit nou hoort, hè, Anne, van deze 2 ondernemers hier aan tafel. Wat doet dat met jou? Waar wil jij dan over 5 jaar zijn met jouw business?
Waar ik precies wil zijn, dat weet ik nog niet. Maar ik wil in ieder geval nog veel meer kunnen en weten en leren wat ik dan al nu weet. Ja, waar ik precies ga zijn, of ik uiteindelijk mijn eigen concept heb neergezet. Misschien dat ik op een gegeven moment wel denk van nou, ik wil wel een klein teampje hebben. Dat weet ik nog niet.
Heb je het gevoel dat je op de goede weg bent om te komen waar
voor
je
mezelf wel,
wil
ja.
zijn?
Ja.
Waarom heb je daar het goed gevoel bij?
Omdat ik gewoon een plan heb van over 5 jaar wil ik een beetje dit bereikt hebben, over 10 jaar dat. Maar de grote lijnen, de kwaliteiten die ik moet bezitten om ergens te komen, die weet ik. Maar hoe het plaatje er precies gaat uitzien, dat weet ik nog niet.
Nee.
En het is gewoon gaan, leren, doen. En kijken wat. Ook zeg maar, ook geluk hebben met kijken wat op je pad komt, hoor. Dus ik werk er heel hard voor om contact op te doen. Maar je moet uiteindelijk ook weer. Ja, je moet uiteindelijk ook wel weer wat. Hetgeen. Soms heb je geluk nodig. Dus,
helemaal eens.
Ja, want in hoeverre is jouw business Sophie op dit moment een kwestie van geluk geweest en voorbedachte raden?
Nou ja, ik denk gewoon dat je aan zich een beetje... Ja, ik denk wel geluk. Het feit dat ik bij Marc Jacobs terecht kwam... Een beetje van beide. Ik denk ook, you make your own luck, soort van. Dus bijvoorbeeld bij Marc Jacobs, toen ik daar begon... wilde ik per se dingen in de mode doen. Dat was best wel moeilijk om dat te doen. En toen heb ik gewoon de partner gevonden die daarover ging. En gezegd, weet je wel, I'll do anything. Weet je wel, hou me gewoon op je case. Toen heb ik 2 jaar lang soort van uitgesloofd. In uren dat kon.
Ja.
En uiteindelijk kwam er een project bij Marc Jacobs en kon ik dat doen. Dus het is een beetje van beide.
Geluk dwing je af. Voor jou ook, Remco?
Ja.
Geluk dwing je af en succes is een keuze, zeggen ze dan wel eens.
Geluk dwing je af. Ja, dat in jullie vak denk ik wel. Ik bedoel... Ik weet niet.
Het is meer misschien toevallig. Soms heb je. Dus je werkt inderdaad heel hard. Inderdaad, wat je zegt bij Marc Jacobs. Dan,
dus weinig geluk, vind ik.
Dat vind ik ook weinig geluk. Dat is meer. Je weet dat er uiteindelijk iets komt. Dat dan die mogelijkheid ontstaat. Ja, dat is mazzel. Maar dat is niet per se de geluk.
Maar bijvoorbeeld dat mijn baas, weet je wel, heel aardig was. En zei van, you have to be lazy. En dat ik daardoor, weet je wel, ik had ook iemand anders kunnen hebben voor wie ik werkte die dat helemaal niet deed, weet je wel.
Klopt.
Maar natuurlijk geluk, ik bedoel, het blijft, je kan ziek worden, weet je wel. Ik heb een man en een kind, weet je wel. Dat is alleen een geluk, dat goed is gegaan met een baby. Dus you never know hoe het kan zijn. Dus ik vind niet helemaal dat je kan zeggen van, ik heb het allemaal zelf geregeld. Mensen... überhaupt hebben we gewoon geluk dat we gezond zijn, vind ik al.
Soms is het geluk ook een beetje met ontmoetingen die je toevallig kan hebben.
Ja.
En dat merk ik hier in New York wel. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar het is toch wel echt handig om bepaalde mensen te leren kennen. Het gaat ook wel echt... In Nederland gaat het ook wel, maar hier zit wel echt van... Ken je iemand dan... Of via krijg je nieuwe klussen.
En dat netwerk is dus extreem belangrijk.
Ja, en dat je dan opeens met iemand staat waarvan je denkt... wow, oké, dat is toch wel handig.
Hier is ook minder afgunst. Ik vind dat een beetje in Nederland. Mensen die hebben het er vrij slecht mee als jij het veel beter doet dan hun. En dat maakt hier helemaal niet uit.
Want good for you.
Voor mijn vrienden, gewoon als zij... ik wil vooral mijn vrienden dat ze miljoenen verdienen, bij wijze van spreken, en dat ze gelukkig zijn. En dat is hier een beetje een andere mentaliteit, wat ik niet...
Waar komt dat vandaan, denk je?
Mensen kijken altijd naar elkaar. Ik weet het van in Nederland opgroeien als de buurman een nieuwe auto had. Nou, kijk, hij heeft een nieuwe auto.
Maar ik vraag me af waar het vandaan komt.
Ja, dat kleiner staat protestantse, protestantse. Het is niet natuurlijk een katholiek land.
Ja, dat is het misschien.
Zwarte kleding, geen grote huizen, smalle huizen. Niet extravagant zoals in Italië en Spanje. Hm. Dus dat is protestants.
En dat is hier dus ook echt anders. En volgens mij gedijen jullie daar goed bij. Dit was Grenzeloos Ondernemen vanuit New York City. Vanuit de Gotham Podcast Studios in Manhattan, om precies te zijn. We zaten midden in de stad in de wijk Tribeca, vlakbij het WTC. De New York Stock Exchange en Rockefeller Park aan de Hudson River. Te gast waren Nederlandse ondernemers in New York. Anna Lute, zelfstandig marketingondernemer. En misschien wel de toekomstige fietsburgemeester van New York City. Sophie Kaan, oprichter van sieradenbedrijf Allrate New York. En Remco van Vliet, eigenaar en oprichter van bloemen- en evenementenbedrijf Van Vliet en Trap. Dank jullie wel allemaal.
Hey, great. Was a pleasure. Dank je wel.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.